De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zei tot mij, wat ziet gij? Daarop antwoordde ik zie daar een kandelaar geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord, weet gij het niet wat dit betekent? Ik zei, nee, mijn heer. Hij antwoordde mij, dit is het woord des Heeren tot Zerubabel, niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel, heil, heil, zei hem. En het woord des Heeren kwam tot mij, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij zullen zich verblijden als zij het paslood zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen des Heeren die de ganse aarde doorlopen. Ik nam het woord en vroeg hem, wat betekenen deze 2 olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem, wat betekenen de 2 olijfbomen of 2 olijftakken die door 2 gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zei tot mij, weet gij het niet wat zij betekenen? Ik antwoordde, nee, mijn heer. Toen zei hij, zij zijn de 2 gezalfden die voor de Heere der ganse aarde staan. Tot zover het lezen van de Bijbel. Er is een heel duidelijk verband tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Ik wil niet steeds het verband duiden, maar dat kunt u zelf ook vinden. Bijvoorbeeld in vers 7 aan het eind, daar gaat het over een gevelsteen die naar voren wordt gebracht. In hoofdstuk 3, vers 9, is er ook sprake voorwaar zie van de steen die ik voor Jozua neerleg. Hoofdstuk 3, vers 9, op die steen zijn 7 ogen. En ook dat wordt in hoofdstuk 4 weer teruggevonden. Die steen die voor Zerubabel wordt neergelegd, is het werk van de 7 ogen, oftewel het werk van Gods geest. In hoofdstuk 3 gaat het over Jozua, de hoge priester in die tijd. En in hoofdstuk 4 gaat het over Zerubabel, de landvoogd, of misschien mag je zeggen de politieke bestuurder, de koning in die tijd. Een priester en een koning. Ze zijn samen bezig met hetzelfde werk, het werk van de Heere. En die priesterkoning, hier in 2 modellen gegoten, in 2 personen neergezet, die priesterkoning is uiteindelijk niemand minder dan de Heer Jezus. De echte priesterkoning, Melchizedek, koning van de gerechtigheid, zo wordt hij dan genoemd, en koning van Salem of koning van de vrede, maar ook priester van God de Allerhoogste. In de inleiding van broeder Henk is al gezegd dat dit te maken heeft met de Heer Jezus. Natuurlijk, de naam Jezus kom je in de volstrekte zin niet tegen in dit stuk. Maar door alles heen blijkt dat het wel te degen met hem, de echte priesterkoning, te maken heeft. Zacharia, een profetie uit het Oude Testament. Elke profetie heeft te maken met het getuigenis van de Heer Jezus. Ik zeg dat niet, de Bijbel zegt dat zo. Bovendien heeft de situatieschets van Zacharia 3 en 4 te maken met een bepaalde tijd. En die tijd staat model voor een andere tijd. Heb ik ook niet uitgevonden. Dat zit in de schrift zelf verwerkt. U weet het nog, De Israëlieten zijn in Babel terechtgekomen, in Irak. En ze zijn op een bepaald moment teruggekeerd, althans een deel. En ze zijn begonnen met de herbouw van Jeruzalem en met de herbouw van de tempel. Zerubabel, de landvoogd, de leider, de politieke leider, zo zou je het zeggen, die is de eerste steen gaan leggen. En daarna ging het niet meer zo gladjes. Het werd moeilijk, ze werden behoorlijk, ze kregen tegenkanting. Het ging niet mooi en makkelijk. Er waren zelfs processen en ze hebben het werk eigenlijk stilgelegd. Ze durfden niet meer. En dan komt deze profetie. Niet de vermanende profetie, zoals ik al eerder zei, maar de bemoedigende profetie. Heel duidelijk, bemoediging van hou vol. En die bemoediging die zit ook in het stuk van vanavond zo nadrukkelijk. Heel, heel concreet. Alleen al de opmerking, Zerubabel is begonnen met die eerste steenlegging, maar hij zal het ook voltooien. Nou, als je dan halverwege een bepaald project ontmoedigd raakt, en er komt dan een profeet van de Heere God die zegt, Moesluis, je bent ermee begonnen, je mag het ook afmaken. Het kan best zwaar zijn, het kan best moeilijk zijn, maar het is een gigantische bemoediging als je kunt zien dat de Heere je ook in staat stelt om ditzelfde werk af te ronden. Zacharia 3 was de hoge priester die met vuile kleren voor de engel des Heeren stond en die een heel ander gewaad kreeg. En Zacharia 4 toont ons die andere meneer, die tegenhanger, zo zou ik willen zeggen. Alhoewel het woord tegenhanger niet helemaal klopt. Misschien moet je zeggen co-worker. Misschien is dat wel een betere term. In het Oude Testament, eerder al, vind je die tweedeling ook. Maar dan in Mozes en Aaron. U weet het misschien, die beide mannen die hebben destijds die tabernakel mogen bouwen. En Aaron, de speaker, de man die het mocht zeggen. En Mozes, de man die de woorden van God hoorde. Maar als die tabernakel klaar is, u vindt dat in Leviticus 9, gaan ze samen de tabernakel binnen, Mozes en Aaron. En als ze eruit komen, ja, dan komt er vuur uit de hemel, dan verteert het offer daardoor en dan staan ze daar en ze zegenen het volk en het hele volk juicht. Het is één gigantische lofuiting. Een prachtig gebeuren. Maar ook daar de apostel en hoge priester. Hoge priester Aaron en de apostel die van God kwam. De leider en de priester. De koning en de priester. Dat kom je steeds weer terug. Kun je steeds weer terugvinden. En het is dat wat in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën, zo prachtig genoemd wordt, beschouwd of aanschouwd, de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. Daar zijn die twee ineens één geworden. Die zitten eigenlijk in elkaar geschoven. Een apostel is iemand die met de woorden van God naar de mensen gaat. Gezondene betekent het woord apostel ook. En Mozes was het die de stem van de Heere had gehoord op de berg en later in het heiligdom en die met de woorden van God naar buiten komt. En Aaron is degene die van de mensen die buiten waren naar binnen gaat. Dus de apostel is degene die van binnen, van God uit, naar de mensen gaat. En de hogepriester is iemand die van de mensen uit naar God gaat. Dat is het verschil. Maar in de Heer Jezus, zegt de Bijbel, is dit één geworden. Maar in de voorstelling van het Oude Testament zijn er steeds twee. En dat is maar goed ook, want anders zouden we het nooit kunnen snappen. Nu kunnen we het een beetje begrijpen dat hij met de woorden van God naar ons is gekomen, maar ook naar God ging om verzoening te doen. Hij is de apostel van onze belijdenis, maar hij is ook de hoge priester van onze belijdenis. Dat is in het Nieuwe Testament één. En dat is iedere keer terug. Dat komt ook vanavond terug. Dit zal uiteindelijk die ene zijn. De echte priesterkoning. In het Oude Testament zijn wel meer koningen geweest die ook priester wilden zijn. Bijvoorbeeld Saul. Hij was al koning, maar hij ging op een bepaald moment offeren. Dat werd echt zijn ondergang. U kunt nog wel één bedenken. Jerobeam, dat ging helemaal mis. Hij was koning en stelde uit alle lagen van de bevolking mensen aan, stond zelf bovenop het altaar en was een soort priester daar. ging niet goed. Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Staat er misschien wel 20 keer in de Bijbel. Maar je hebt er nog één, en veel vromere nog, de koning Uzzia. Was best een vrome koning, deed het heel goed. Maar op een bepaald moment werd zijn hart hoogmoedig en dan ging hij ook priester in. Hij ging het heiligdom binnen. Nou, hij werd melaats tot de dag van zijn dood toe. Ging ook niet goed. Er is maar één priesterkoning. En die wordt in Melchizedek toch genoemd, in Genesis 14 al. In het Koningsdal, bij Jeruzalem. En daar heeft hij, Melchizedek, Abraham gezegend met brood en wijn. Nou, slik maar een keer, als het dan toch om brood en wijn gaat. Ik bedoel, zou het avondmaal met brood en wijn zomaar uit de lucht komen vallen? Nou, helemaal niet. Is dat ineens een nieuw testamentisch bedenksel? Nou, ook niet. Dit is duidelijk wat de Heer al gegeven had en al aanreikt. Nou, Melchizedek kwam met brood en wijn. De koning van Salem, de koning van Jeruzalem, van Jeruzalem. Koning van de gerechtigheid, koning van de vrede, priester van God de Allerhoogste. Hij komt. En Abraham geeft ook spontaan van alles wat hij heeft aan die man de tiende, 10%, een soort tax, een soort belasting. Een fantastisch gebeuren, al in Genesis 14. Goed, priesterkoning. In het Oude Testament in tweeën gehakt. In het Nieuwe Testament uiteindelijk bij die ene priesterkoning terug te vinden. Bij de Heer Jezus. Nu nog in tweeën. Zacharia 3, de priester. Zacharia 4, de koning. Zo staat hier de profeet Zacharia met het woord des Heren voor Zerubabel. Zerubabel, de zoon van Sealtiel. U leest het geslacht van de Heer Jezus en u komt hem ook tegen in het begin van het boek Matthäus. Iedere keer komt diezelfde opsomming voor. En u wordt hier een voorstelling gegeven van een kandelaar. Daar heb ik vanmorgen de moeite genomen om dat ook eens te lezen in de nieuwe Bijbelvertaling. Ik zag er al iemand mee schermen zo pas hier. Ja, ik zie het wel. Ik hou alles een beetje in de gaten. Ik heb één gekregen en ik heb één gekocht. En ik wil ook graag lezen wat daar staat en hoe het er staat. Het is heel boeiend. Maar daar staat het misschien iets anders. En ik heb via de online Bijbel, via zo'n computertje, alle andere vertalingen die beschikbaar zijn ook al eventjes nagekeken. Er zijn een hele rij. Maar die hebben allemaal wel hetzelfde. En dat is namelijk dat er een kandelaar is met 7 lampen. En dat er boven die kandelaar een soort reservoir is van olie. Een oliebak. Oliehouder. En die oliehouder, dus een reservoir, laat via 7 kanalen, via 7 toevoerbuizen, olie stromen naar die 7 brandpunten, naar die 7 lampen. Geen kaarsen, olielampen. Maar dat reservoir wordt weer gevuld door 2 olijfbomen die daarnaast staan, rechts en links. En die hebben een soort verbinding vanuit de boom zelf, rechtstreeks naar het reservoir. Dus het reservoir wordt met olie, met het goud van de olie gevuld. Zodat permanent een voeding kan ontstaan voor die 7 lampen. Dus 7-armige kandelaar. Een oliehouder daar boven. En daarnaast die oliehouder 2 bomen die hun sappen naar die oliehouder laten lopen. Ach, het is niet zo moeilijk. Dus kan er een soort voortdurend proces zijn van de olie blijft stromen en de lamp blijft branden. Het hoeft niet te stoppen. Het is een continu doorgaand proces. We zeggen wel eens in het Nieuwe Testament, olie is een beeld van de Heilige Geest. En dat halen we uit teksten uit de eerste brief van Johannes. Waar bijvoorbeeld, u hebt de zalving van de Heilige en u weet alle dingen. Dus de zalving, Heilige. En dat zalving, dat heeft te maken met de zalving die in de Bijbel te vinden is. Dat is altijd door olie. Een priester werd gezalfd middels olie. Een koning werd gezalfd middels olie. Een profeet werd gezalfd middels olie. Dus zalving en olie horen een beetje bij elkaar. En als dat in het Nieuwe Testament staat, u hebt de zalving van de Heilige. Ja, zie je wel. Dus wat toen olie was, is nu de Heilige Geest. zo'n is gelijkteken ertussen. Niks mis mee, denk ik. Heel goed. Maar hier staat het nog concreter. Hier gaat het over die olie en ineens is het in het werk van Gods geest. Niet door kracht, niet door geweld, maar het is heel concreet hier in Zacharia 4 dat die olie te maken heeft met kandelaarfunctie, met lichtdrager, met licht verspreiden. Maar op hetzelfde moment ligt daar een hele duidelijke link naar de Heilige Geest. En je vraagt je dus af, hoe zouden wij vandaag dan kunnen functioneren? En wat is het resultaat? Ik ben er zeker van dat de Heilige Geest die in jou woont, als je gelooft in de Heer Jezus, in jou iets produceert. De Heilige Geest gaat in je wonen als je gelooft in de Heer Jezus. Niet eerder en ook niet later. De Heilige Geest werkt wel aan jou, al jaren soms, maar in jou gaat de Heilige Geest wonen als je gelooft dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis van Golgotha gestorven is. Die de Heer Jezus hebben aangenomen, hebben het recht zich een kind van God te noemen, maar die mogen ook zeggen met Efeze 1:13, ja, dat ze het evangelie van hun behoudenis hebben gehoord, A, hebben aangenomen, B, die zijn verzegeld met de Heilige Geest. C. In één tekst. Efeze 1 vers 13. Het evangelie horen. Aannemen. En ook verzegeling met de Heilige Geest. God geeft dan op dat moment de Heilige Geest in jou. En de Heer Jezus zegt. Die Heilige Geest gaat niet zo dan. Zo nu en dan een keer in je komen. En gaat je een soort impuls geven voor een bepaalde taak. Maar die Heilige Geest die blijft permanent. Tot in eeuwigheid in je. Want het leven uit God is per saldo eeuwig leven. Dat gaat niet meer weg. Dat kan ook niet onderbroken. Je kunt de Heilige Geest nou wel bedroeven. Je kunt de Heilige Geest ook uitblussen. Je kunt het, laat ik zeggen, zijn werking ontnemen. Niet toestaan dat er iets gebeurt. Dat kan wel. Je kunt het echt helemaal afsluiten. En je kunt ook vervuld zijn met diezelfde Heilige Geest. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar het principe is dat de Heilige Geest is gaan wonen in de gelovigen. Dus als je de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlosser, is de Heilige Geest in jou gaan wonen. En blijft er ook. Gaat niet meer weg. Door diezelfde Heilige Geest ben je aaneengesmeed, ben je in het lichaam terechtgekomen. Door de Geest tot één lichaam gedoopt, 1 Korinther 12, 13. Door de Geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gevoegd, bij elkaar gekomen. Maar de Heilige Geest is in jou. Zal ik het anders zeggen? Een gelovige is een olijfboom geworden. Er zit iets van sap, van buitengewone kwaliteit in jou. Dat hebben wij niet uitgedacht. We hebben ook nooit gedacht, nou laten wij eens een olijfboom worden. Stel je voor dat je zou zeggen, nou ik wil wat anders. In het boek Richteren vind je een prachtige gelijkenis. Een van de weinige gelijkenissen uit het Oude Testament. Maar ja, de ene zegt, ja, maar ik ben een olijfboom en ik wil gewoon een olijfboom blijven. En de ander zegt, ik ben een vijgenboom, ik wil een vijgenboom, ik ben een wijnstok, ik wil een wijnstok blijven. Er wordt een koning gezocht. Dan moet iemand, ja, die wil boven de anderen gaan zweven. Maar ja, dan moet je wel je eigen positie verlaten. Dat is een hele merkwaardige situatie, maar misschien wel precies typerend voor onze dagen. We willen altijd iets ontwortelen en boven andere dingen laten komen. Dus of het werk van de Heilige Geest boven alles, of het praktisch geloofleven boven alles, of de vreugde boven alles, weet je wel. We gaan altijd iets nemen en dat laten we als een verheven iets boven alles komen. Nou, misschien is dat ingewikkeld. Het boek Richteren bespreken we nu nog niet. Feit is dat jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus, een buitengewone bron in ons hebben. En dat zou je eigenlijk moeten durven stellen en zeggen, ja dat is ook zo, wij zijn ook uniek. Niet vanwege onze huidskleur, natuurlijk niet, maar omdat de Heilige Geest, nog sterker, omdat God de Heilige Geest in ons woont. Daarom zijn we heel bijzonder. En dat bijzondere van God de Heilige Geest, dat wordt hier in dit stuk nadrukkelijk uitgelegd. Want jij bent zo'n olijfboom. Nou, dat betekent ook dat wij sap van ons uit, niet van dat wat we van nature zijn, maar van dat wat we geworden zijn, namelijk een boom waar de Heilige Geest in werkt, dat we sap van ons uit kunnen laten stromen, zodat het licht van God schijnt in deze donkere en duistere wereld. En we zijn in die zin gewoon verantwoordelijk voor de kandelaar. U kunt zich voorstellen dat de kandelaar ook wel een keer weggenomen kan worden. Hè? Openbaring 2. Efeze. De kandelaar wordt weggenomen. Dat betekent dat het licht niet meer schijnt. Je kunt het licht ook, zoals de Heer Jezus het zelf zegt, onder een korenmaat zetten. Of onder het bed. Kan ook. Je kunt het onder je werk zo laten gebeuren dat het niet meer zichtbaar is. Druk, druk, druk. U hebt er vast wel iets mee. Je kunt het ook onder het bed zetten, onder je broodnodige rust. Ja, maar ho, de boog kan niet altijd gespannen. Daar gaat hij, hele verhalen. Ik gun u uw vakantie. Begrijp me niet verkeerd. Maar het accent ligt op, wij hebben iets bijzonders in ons. Er zit een bron in ons. En die bron in ons, het werk van Gods geest in ons, dat laat iets zien. En dat geweldige proces, dat gaat maar door. Wat wordt uiteindelijk zichtbaar? Nou ja, dat is duidelijk uit hoofdstuk 4. Zerubabel mag horen uit de mond van Zacharia, jij bent zo'n boom, je bent daar neergezet, en middels Jozua en middels jou stroomt er olie, goud, goud, olie, de kleur is ook nog bijna identiek, naar de vergaarbak, naar het reservoir, en van daaruit worden dus al die lampen bevoorraad, en daardoor kan die kandelaar blijven branden. En er wordt onmiddellijk bij gezegd, dit is een boodschap, dit is een prediking, dit is een boodschap voor Zerubabel. Dit is, dus dit hele tafereel, dit is een boodschap. Welke boodschap? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heer. Nou, ik denk dat we dat vandaag ook wel opnieuw mogen gaan overwegen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Ik wou dat die meneer uit Amsterdam dit ook gisteren had begrepen. Niet door kracht, niet door geweld. Ik kan me wel voorstellen dat hij zich mateloos geërgerd heeft aan de uitspraken van degene die neergestoken is. Ik las vanmorgen, ik heb een krant gekocht en ik las de uitspraken, nou die logen er niet om. Ik wil daar graag open in zijn. Ook naar mijn Heer Jezus toe. Dat was gewoon, cru gezegd, banaal. En nu heb ik het nog netjes uitgedrukt, denk ik. Dus ik kan me voorstellen dat mensen uit de islamwereld zich mateloos hebben geërgerd. Maar als ze die tekst uit Zacharia 4 gehad hadden, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, dan was dit niet gebeurd. Maar, ik zei het gisteren nog tegen Henny, mijn vrouw, als je in de geschiedenis van de christenheid rondkijkt, dan denk je, nou, laten we onze kaken maar op elkaar houden, want er is op een gigantische manier geattaqueerd. Denk maar aan brandstapels, denk maar aan inquisitie, denk maar aan hugenoten in Frankrijk. Denk maar aan kruisvaders in het beloofde land. Denk maar aan van alles. En dat was notabene christelijk contra christelijk. Ik zeg niet christenen tegen christenen, maar christelijk tegen christelijk. En dat is minstens zo grof geweest als dat wat er gisteren gebeurde in Amsterdam. Dus alsjeblieft, geen pet op met ik veroordeel en ik veroordeel en wat zijn we allemaal goed en bevoogdend. Alsjeblieft, we hebben dan ook inderdaad, als we dat zouden doen, behoorlijk wat boter op ons hoofd. Dus doe dat maar niet. Erken dat wij nauwelijks doorhebben wat dit zeggen wil. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. In die tijd waren krachten en machten tegen de herbouw van de tempel. Tegen de herbouw van Jeruzalem. Dat was die tijd. En in die tijd moet Zerubabel overeind blijven. En nu kan je voorstellen dat je denkt, ja, nou, als we ons nu eens tot de tanden toe zouden bewapenen, een beetje daarvan vind je in het boek Nehemia, aan de ene hand een zwaard en in de andere hand een soort werktuig om te metselen. Zo ging het toen. Het is wel iets met wapentuig. Maar niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Ik weet niet wat jullie allemaal al meegemaakt hebben in de geschiedenis van jullie gemeentes, Meervoud. Maar ik heb genoeg gezien in de loop van de paar jaar die ik leef. En ik wou dat ze deze tekst ook gezien hadden in heel veel conflict situaties. Dat ging vaak wel met geweld gepaard. Ik bedoel niet fysiek geweld, soms ook nog hoor. Ik heb ook broeders aan elkaar getrokken. Die elkaar in de haren vlogen. En niet omdat ze zoals apen aan het luizen vangen waren, maar dat was niet zo. Het was wat anders. Ik heb het goed gezien. Maar ook verbaal geweld en verbale kracht is funest. Hebben we dan de kandelaar laten zien? Nou, ik denk dat op dat moment de kandelaar volkomen versluierd is geweest en er helemaal niets overbleef. Zacharia. Maar ditzelfde heeft te maken met de verre toekomst. Het is namelijk heel merkwaardig dat deze twee mannen, die Jozua en deze Zerubabel, die dus die priester en die koning, die samen dus eigenlijk de lamp laten branden, blijvend laten branden, dat die twee gezalfden van de Heere genoemd worden. En die twee gezalfden komt u nog een keer tegen in de Bijbel. In Openbaring 11. Daar ziet u twee getuigen. En die worden ook bomen, olijfbomen, letterlijk genoemd, gezalfden van de Heere. En ik weet niet hoeveel uitleg gelezen en gehoord over, ja, dat is Mozes en dat is Elia. Die zijn terug als het ware in het vlees gekomen en die zullen daar eens even laten zien. En ja, want die twee getuigen die konden van alles, die konden dus ook droogte laten komen en die konden ook plagen laten komen, ook water in bloed veranderen, nou, typisch Mozes. En vuur uit de hemel, typisch Elia, maar dat staat er merkwaardig genoeg niet. Ook niet in Openbaring 11, dat de vuur uit de hemel kwam, maar vuur uit hun mond. En dat heeft Elia ook nooit gedaan. Dus even heel precies, dat kan ook al niet kloppen. Maar het is ook niet een soort reïncarnatie van Mozes en Elia. Het is wat anders. Ook daar in Openbaring 11 gaat het om een eindsituatie, een enorme druktijd. Alles is erop gericht om in die tijd Jeruzalem niet Jeruzalem te laten zijn. Dat is in de toekomst. Alles is erop gericht om te voorkomen dat er ooit een koning zal gaan heersen. Dat er ooit een koning der gerechtigheid, een koning van Salem zal zijn. Alles is erop gericht om te voorkomen dat die stad de stad van de grote koning zou zijn. Nou, alles gaat tekeer, alles zet zich in en heel Europa gaat voorop, samen met islamitische landen, Psalm 83, en ze trekken samen op en ze gaan dat tekeer op een vreselijke manier en ze willen die stad nemen en die tijd wordt genoemd de grote verdrukking. Die periode duurt daar, volgens Openbaring 11, 1260 dagen, heel precies gezegd. Een ander getal voor 1260 dagen is 42 maanden, precies hetzelfde, is tijd, tijden en een halve tijd. Dat is die tijd van de grote verdrukking. Daar gaat het over. In die tijd staan er in Jeruzalem twee getuigen. En die worden de twee olijfbomen genoemd. Die laten het licht van God schijnen. En je zou zeggen, en nu is het bijna voorbij. En ze worden zelfs gearresteerd. Ze worden uiteindelijk zelfs gedood. Als hun getuigenis voorbij is. En geen dag eerder. Ook dan blijkt van als jij je opgedragen taak echt gaat invullen, dan ga je die taak ook afmaken. Geen dag eerder. Het kan zijn dat je sterft, maar niet nadat je taak volbracht is. Zerubabel, jouw handen hebben die eerste steen gelegd en jouw handen zullen dit ook echt helemaal voltooien, afmaken. Dat is de bemoediging. En niet omdat jij zo krachtig bent, ook niet omdat jij dit allemaal hebt, maar omdat Gods geest het doet. En dat is nu precies wat in Openbaring 11 terug te vinden is. Daarom zijn die twee getuigen die daar te vinden zijn in Jeruzalem twee olijfbomen, de gezalfden van de Heere. En als u ze dan toch ergens mee wilt vergelijken, vergelijkt u ze dan maar niet met Mozes en Elia. Ik denk niet dat dat kan. Maar vergelijkt u ze dan maar met die hier met name genoemd worden. Dan zou u ze op zijn, ja, eigenlijk direct kunnen vergelijken met Jozua de hoge priester en met Zerubabel. Want daarmee worden ze wel vergeleken. Maar ook wij moeten durven leren dat dat niet alleen voor toen of voor straks is. Dat probeer ik iedere keer te zeggen. Dit is voor toen en dit is ook voor straks, maar dit is ook voor nu. Jij en ik vormen nu samen het getuigenis. Het getal 2 staat altijd voor getuigenis. Door de mond van 2 of 3 getuigen zal een woord vaststaan. Wij vormen nu dat getuigenis. En we mogen nu die gevelsteen brengen. Op die steen zijn 7 ogen, de 7 geesten Gods. Het werk van de Heer Jezus, het werk van Gods geest. U vindt het allemaal in de termen, in de woorden bij elkaar. Maar wij mogen ook nu vandaag voor de Heere iets doen. En we moeten durven leren dat het niet door kracht en niet door geweld is, maar dat het alleen maar kan door Gods geest. Nu schieten bepaalde geloofsgemeenschappen misschien door. Die zeggen, ja, we willen het over de Heilige Geest hebben en we moeten praten over vervulling met de Heilige Geest. Vol zijn, kracht van de geest, werk van de geest, gaven van de geest. En die hebben hele programma's over het werk van Gods geest. Anderen hebben misschien nog nooit een programma en een studie over het werk van Gods geest meegemaakt. Nou, dan zit je naar 2 uitersten te kijken. Misschien moeten we naar het midden. Dat is niet om kool en geit te sparen, maar wel om helderheid te verschaffen. Als u vandaag zou moeten zeggen, wat is het kenmerk van een christen? Dan moet je eigenlijk zeggen, dat is de definitie die ik de beste vind. Dat is iemand die de Heilige Geest heeft ontvangen. Daarmee zeg je alles. Want die Heilige Geest komt pas als je gelooft in de Heer Jezus. En blijft notabene bij je en maakt je 1 met het lichaam van Christus. Dat is eigenlijk de beste definitie die je kunt bedenken. Maar als je dan diezelfde christen gewoon enquêteert en doorvraagt en vraagt wat doet de Heilige Geest dan in jou. Nou, dan hoor je bijna niks of een beetje of iets vaags. En ja, dan kom je in andere geloofsgemeenschappen en daar gaat het altijd over de Heilige Geest. Alleen maar studies over de Heilige Geest. En er is zelfs vandaag in Evangelisch Nederland weer een terugkeer naar die richting van de Heilige Geest. De werking, de kracht, de gaven enzovoort. Dat gaat maar door. Maar wat zou dat dan nu betekenen? Nou, ik wil het heel simpel houden. De Heer Jezus heeft gezegd, kijk eens, hij stond op het punt om weg te gaan. Ik ga weg. Ik ga naar mijn Vader. En als ik verheerlijk ben, dan stuur ik de Heilige Geest. En de Vader doet dat ook, dus we doen het samen. En die Heilige Geest komt bij je, gaat in je wonen. Die Heilige Geest gaat van jouw lichaam zijn tempel maken. En die Heilige Geest zal mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen en zal jullie verkondigen. Hij doet niets anders dan dit geweldige van de Heer Jezus etaleren. Als we denken dat de Heilige Geest een doel op zich is, dan is het foute woord. Ja, dat klinkt wat stoutmoedig, maar ik wil het toch graag zo zeggen. De Heilige Geest is geen doel op zich. De Heilige Geest hoort bij Yahweh. Is een aspect van Yahweh, een kant van Yahweh. Onlosmakelijk Yahweh. God die geest is. Absoluut, voor 100%. Maar God die geest is, was erbij toen Yahweh verklaarde dat zoon God niet alleen zou zijn. Dat zoon, Yahweh, een vrouw zou hebben. Daar is echt applaus geweest van God die geest is. Van Yahweh die geest is. Die dingen samen brengen ons ertoe om te zeggen dat we het hebben over een drie-enige God. Natuurlijk gaat dat onder kritiek weer van mensen die zeggen, ja, staat niet in de Bijbel die term. Klopt, die term staat niet in de Bijbel. Maar staat wel in de Bijbel dat de Heilige Geest Yahweh is, God is, dat de Heer Jezus, de Zoon, God is. En er staat ook in de Bijbel dat de Vader God is. Dus als u dan zegt, de drie enige God, dan heb u 3 die ook 1 zijn. De Heilige Geest in ons zal altijd de Heer Jezus etaleren. Echt altijd de Heer Jezus etaleren. Zal altijd laten zien wie Hij is, hoe Hij is, hoe schitterend Hij is. En wat is nu de boodschap voor Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heer. En wat wordt dan zichtbaar? Er komt een huis in Jeruzalem. En in dat huis in Jeruzalem zal dienst gedaan worden. En de dienst in dat huis heeft te maken met de openbaring van het offer. En met de openbaring van de glorie van de God des hemels. Of met de Yahweh uit het Oude Testament. Dat was toen al zo. Die plaats. En het is uitgerekend die plaats, notabene dat letterlijke gebouw, dat door de Heer Jezus, dit is het huis van mijn vader genoemd wordt. Het huis van mijn vader heb je gemaakt tot een rovershol. Hij noemt dat nog steeds het huis van mijn vader. Dat diezelfde Heer Jezus, wat later in de tijd van datzelfde huis zegt, uw huis worden u woest gelaten, betekende dat toen ze hem eruit gegooid hadden en hem niet wilden, hem uit de tempel gooiden, hem stenigden, stenen opnamen om hem uit de tempel te gooien, aan het eind van Johannes 10, heeft ertoe geleid dat de Heer Jezus later zegt, dit is uw huis. Uw huis worden u woest gelaten, er blijft dus niks over van dat hele gebouw. Maar aanvankelijk noemde de Heer Jezus nog steeds die tempel het huis van mijn vader. Daar woonde de Heer, daar wilde hij zijn verblijf tonen, daar wilde hij laten zien wie hij is. Daarom reinigde de Heer Jezus die tempel nog. Nog één keer. Alles wat verkocht en kocht en handel dreef, eruit, commercie weg. Weet je wel, alle commerciële elementen eruit. Slecht voor de verkopers, maar I'm sorry for you. Maar goed, dat was zo toen. Zo ging het. Maar de bedoeling is dat dat huis een huis van God zou zijn. Een huis ook van lofprijzing. En dat was het uiteindelijk niet meer. Maar goed, toen mocht dat huis hersteld worden, het werk van Gods geest. Daarom die gevelsteen, die noksteen, het huis van Yahweh. En nu kun je wel denken, ja, maar wat zouden wij met zo weinig nog kunnen uitrichten? Wat hebben wij aan macht, aan kracht, nog niks? Maar hier in deze tekst staat, ja, veracht de kleine dingen niet. Het is wel de tijd van de kleine dingen, maar dat moet je niet gering achten. Nou, dat gevoel begrijp je vandaag ook. Wat zou je vandaag nog kunnen doen? Ja, met zo'n gigantische massa om je heen. Het is bijna niet om te overzien. En in die tijd mag je toch het werk van Gods geest laten zien. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Nou, ik wil het voorzichtig zeggen. Maar als die twee getuigen daar omkomen, dan kun je zeggen, nou, dat is dan het einde van, dat is ook zo. Maar op hetzelfde moment komt de Heer Jezus terug. En krijg je ineens zicht op die priesterkoning. We krijgen straks nog een keer Zacharia 6. Daar komt die term nog een keer voor. Weliswaar bedekt, maar toch, het komt voor. Dat er uiteindelijk iemand gaat komen die en met de woorden van God komt en naar God toe het werk volbracht heeft. En die koning gaat heersen, die koning gaat regeren, die koning zit in de troon en die koning brengt alle zegen en alle vrede aan. Toekomst, toen en vandaag. Ik denk dat de gemeente één grote taak heeft en dat is olie laten stromen. Ik hoop dat de gemeente zich realiseert dat wij hier zijn om de lamp te laten branden. In de dagen van Eli, Samuel, staat er een hele merkwaardige tekst in de Bijbel. Nog is de lamp Gods niet uitgegaan. Het was nog niet helemaal voorbij. Het was wel minimaal kennelijk, maar er was nog iets. De woorden des Heeren waren schaars in die dagen. Allemaal hetzelfde. Daar was een priester, een hoge priester, die het eigenlijk liet afweten. En Samuel wordt geroepen om dit tot herstel te brengen en dat gebeurt ook. Die tijd van Eli is kenmerkend, denk ik, voor onze tijd. We kunnen lang praten, kort praten, maar het is allemaal niet zo florissant. Er is veel gedoe, er is veel pijn, er is heel veel verdriet. Soms schrijnend, soms misschien minder schrijnend. Maar je houdt je hart vast. Ik had een conferentie in het Brandpunt, een zoekelijk conferentie. Twee dames vertellen na een inleiding. We hebben een huis gekocht in Voorburg, vlak bij onze kerk. Dat was makkelijk, dan hoefden we niet te fietsen en dan hoefden we niet met de auto en zo. Goed geregeld, twee vriendinnen. Misschien 80 jaar of zo. Maar nu is onze predikant een homofiele geworden. Homofiele man geworden. Die woont met zijn vriend samen in de pastorie. En we hebben geprobeerd om nog wat te zeggen. Dat kan niet meer. We hebben geprobeerd om zoeklichten uit te delen bij de kerk. Dat mocht niet meer. Ze waren gewoon helemaal aan het eind van de lat, zal ik maar zeggen. Het ging niet meer. En ze weten niet meer wat ze doen moeten. Verhuizen. Dat is de enige optie. Het was zondags. 'S maandags was ik in Sliedrecht. Twee mannen. Het ging helemaal niet over deze dingen. Kwamen en zeiden, sowieso, we zitten in de kerkenraad. Maar in de kerkenraad is nu een stemming geweest. En 75% is voor het huwelijk van homo-echtparen en. 75% is daarvoor. Het is niet gevraagd aan de gemeente, alleen de kerkenraad is maar gevraagd. En het is aangenomen, we hebben het boekje van Hans Esbach, van Evangelisch Werkverband, proberen te verkopen, proberen te promoten, proberen binnen te dragen. Maar het mag niet. In geen enkel opzicht. Waarom zeg ik dit? Omdat je vandaag alles mag zeggen. Je mag alles binnenbrengen. Groen en rijp en geel, alles mag. Maakt niet uit. Maar als je dit wilt binnenbrengen, mag het niet. Het is zo bar aan het worden. En je wordt misschien ontmoedigd. En je zou kunnen zeggen, en wij dan? Goed, we zitten dan in Houten vanavond. En we zitten een klein zaaltje vol. Maar wat zouden wij dan kunnen doen? Nou, misschien niks. Dat wat ik doe, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Zo van, nou laten we maar stoppen. Laten we het hoofd in de schoot leggen. Laten we dan maar accepteren wat er allemaal niet goed is. Moet ik dan tegen dit soort dingen vechten met geweld en met kracht? Nee, ook niet. Maar wel door Gods geest. Door je licht te laten schijnen. En wat laten wij dan vandaag zien van de Heer Jezus? De Heer Jezus is altijd vol van medegevoel geweest. Naar hoeren en naar tollenaars. Ik hoorde dat zaterdagavond in het programma van die Bijbelquiz of Bijbelspeltest, Bijbeltest. Nou ja, daar zaten ze heel vaak. Ik heb het gezien. Ik vond het wel interessant. Ik vond het programma niet zo geweldig. Ik dacht, maar goed, dat is mijn eigen mening. Ik heb wel meegedaan. Ik wou wel een goed cijfer hebben. Maar, ja, het is gelukt. Ja, ik zat bovenin. Ja. Alleen niemand heeft mij gecontroleerd. Maar ik wou ook eerlijk zijn. Maar ik wou dit aan mij zeggen. De Heer Jezus was bewogen met mensen die aan de rand van de samenleving stonden. Hij zocht ze op. Hij had er tijd voor. Hij kon ermee in gesprek. Hij heeft ze niet 1, 2, 3 veroordeeld. Hij heeft niet allemaal gezegd, nou, dat is een zooi, daar kun je niks mee. Dat heeft hij nooit gedaan. Maar heeft hij dit dan goed gepraat? Ook niet. De vrouw op overspel betrapt, die heeft geen compliment gekregen. Helemaal niet. De Samaritaanse vrouw heeft ook in die zin geen compliment gekregen. Helemaal niet. De Heer Jezus heeft gezegd, ga heen en zondig niet meer. Hij heeft wel te degen recht tevoren getrokken. Maar op een manier van de liefde van God. Het licht van de Heer Jezus. En dat zijn we kwijt. We kunnen soms nog hele bekwame debaters ontmoeten die het echt goed kunnen zeggen. Die het debat ingaan en altijd winnen. Nou ja, dat zijn dus de krachtpatsers. Die zitten dan in Den Haag of zo in de politiek, denk ik dan. Maar weet ik niet. In de kerk kom je ze ook tegen. Maar is dat het dan? Nee, dat is het ook niet. Wat is het dan? Het is het licht van Gods geest. Het is de liefde van God. De genade van God. Het wezen van God. Dat God zelf ten diepste is. En dat nu komt uitgerekend in de toekomst naar buiten. Als Hij, de Heer Jezus, hier op aarde koning der koningen, Heere der Heren is. Als Hij in de troon is. En als Hij zijn zegenstroom laat stromen. Dan juist is er zegen. Dan juist is er blijdschap. Dan woont iedereen onder zijn eigen vijgenboom en onder zijn eigen wijnstok. Dan is daar een geweldig iets. En dan zijn de zwaarden ineens tot ploegschade geworden. Ja, dat kan nu wel boven het gebouw van de Verenigde Naties in New York prikken. Dat heb ik ook voor zaterdagavond gepikt. Maar dat was een van de puntjes. Maar ik had het wel eens gelezen, maar dat was ik kwijt. Maar goed, dat heb je weer. Nou, dat is het instituut. En dat instituut zal er dan voor zorgen dat zwaarden ploegschade worden. Nou, dat is helemaal niet gelukt tot op heden. En dat lijkt er in de verste verte niet op. En dat zal ook nooit gebeuren. Dat zal gewoon niet gebeuren. Maar dat is wel wat anders.
Er is wel iemand die dat doet. Dat is de Heer Jezus. De echte Melchizedek, koning van Salem. Koning van de vrede. Koning van de gerechtigheid. Als hij verschijnt, ja, dan is dat zo. Dan is daar een zegenstroom. Dan is daar blijdschap. Dan is daar herstel. Dan is dat een geweldige opleving. Dat heet in de Bijbel het duizendjarig vrederijk. Dat heet een periode van grote vrede. Nou, daarover gaat het. Toen was dat een herstel. In minimale zin. Toen waren daar schuchtere mensen die te horen krijgen. Nou, Jozua, jij denkt dat je vuil bent, maar ik zie je in het nieuw. Zerubabel, jij denkt dat je het met kracht en met geweld moet doen. Ook niet. Jij moet leren dat je het alleen door Gods geest kunt. Maar beide zijn jullie genoeg in staat om zoveel licht, zoveel straling van God te produceren, ja, dat hij zelf zichtbaar wordt. Toen, straks en vandaag. Wat zouden we dan vandaag moeten doen? Nou, niks anders dan de Heer Jezus openbaar maken. Daar kom ik uit, iedere keer opnieuw, en ik vind ook dat in het boek Zacharië heel concreet gezegd wordt. Iedere keer opnieuw kom je uit bij hem, bij niemand anders. Dat is de kern van de zaak. Het is werkelijk de Heer Jezus. En als de gemeente niet meer het verlangen heeft om hem te openbaren, nou, dat is niet met kracht en niet, ook niet met geweld. Ziet u dan, met kracht en geweld? Heeft hij met kracht en geweld zichzelf verdedigd? Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaan van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de Heer Jezus. Heeft hij die 12 legioenen die hij had kunnen roepen, laten komen? Niet één. Ja, ze stonden wel in de startblokken. Ze stonden te popelen. Maar het ging niet. Dat is de Heer Jezus. Die insteek. En met die gezindheid. En met die houding. Zullen we ook vandaag de problematieken moeten gaan bekijken. En dat is nooit een veroordeling van mensen. Wel van de verkeerdheid zelf. Maar niet van de mens. Je kunt bewogen zijn met mensen. Terwijl je de verkeerdheid. Dus de daden veroordeelt. Maar mensen kun je dus lief hebben. Die houding moeten we leren en die houding moet onze houding zijn. Dat is nu precies de insteek. En ik vind het geweldig dat de Heer zegt, kijk, dit is nu, ja, dat is de steen. Daar rust mijn oog op, dat zijn zeven ogen, dat zijn zeven geesten van God die voor zijn troon zijn. Dit is het werk van mijn geest, dit is het wat ik bedoel. Zo moet er een steen komen, dit moet gebeuren. Het fundament is niet meer mijn theologie, mijn dogmatiek, mijn kennis. Maar het fundament is de Heer Jezus zelf, wie hij is, het prachtige. En eigenlijk wordt dat in zo'n hoofdstuk schitterend uit de doeken gedaan, kun je alleen maar zeggen, nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Ja, als die bomen er niet zijn, komt er geen olie, en als die olie er niet is, is er uiteindelijk geen licht. Nee, dat klopt. Zo simpel is het. En jullie zijn die bomen. Het is up to you. Het is aan ons. En hoe dan? Nou, niet door allerlei trainingsprogramma's heen, maar door het werk van Gods geest heen. En daarom moeten we ons echt durven vragen, wat kan de Heilige Geest door ons heen laten zien? En dat is niet het debat winnen, maar dat is Christus vertonen. Het prachtige van de Heer Jezus etaleren. Daar zit de wereld op te wachten. Daar zit zelfs de kerk op te wachten, in algemene term gezegd. Er zitten talloze evangelische gemeentes op te wachten. Dat ze echt opnieuw zien wie hij is. Dan valt alles weg. Niet ons inzicht. Niet ook ons heil. Dus voor onszelf. Maar Christus en zijn verhoging. Zijn verheerlijking. Dat is de insteek. En dat is een super insteek. Zacharia 4 is een mooi stukje. Voor u en voor mij. Ik wil de Heer daarvoor danken. Onze God, onze Vader, we gaan nu hartelijk danken voor de Heer Jezus, voor het geweldige plan dat u met hem hebt. En in het Oude Testament ging dat in beelden, ging dat in gebeurtenissen. In de toekomst is dat heel concreet. De Christus der Schriften, de Koning der Koningen, de echte Melchizedek, de echte priesterkoning, die met de zegen van u tot ons komt en die van ons naar u gaat. Vader, en nu leven wij in onze tijd met een stuk gebrokenheid om ons heen, met een stuk verwarring soms en heel veel pijn. En ik wil u bidden of de Heilige Geest gaat helen, of de Heilige Geest ook opnieuw gaat werken. Vader, we willen zo graag zelf een niet gestopte, een niet verstopte toevoerstroom van olie zijn, zodat het licht van de Heer Jezus gaat schijnen. Het is heel erg donker.
zijn hele horde in Amerika die blij zijn omdat meneer Bush gewonnen heeft. Maar het blijft donker. Er zijn een heel grote groepen mensen die misschien wel blij waren toen allerlei kerken aaneen gesmeed werden. Maar het blijft donker. En de evangelische wereld kan zeggen, en bij ons is het goed. En we moeten soms zeggen, het is nog donker. Vader, we willen belijden dat we geen licht in onszelf hebben. En dat ons vernuft, onze kracht, onze energie, onze bekwaamheid niets brengt. De enige bron is het werk van uw Heilige Geest in ons. En daarom willen we bidden, meer van uw geest, meer van uw kracht. Meer van uw bewogenheid, meer van de gezindheid van de Heer Jezus. Wilt u zo dit stukje uit Zacharia 4 heiligen en zegenen voor iedereen hier, nu en straks. We prijzen uw naam. Amen.